Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van het leven van koning Joas. Vanavond de tweede, het laatste, het slotgedeelte. We denken over het levensverhaal van deze koning van Juda. En ik had boven de preek gezet vanmorgen de levensgeschiedenis van koning Joas. Vier fasen. We zagen hem ten eerste als kind, ten tweede als koning. En nu vanavond punt 3 en 4. Derde punt is Joas als kerkrentmeester. We lezen in hoofdstuk 24 vers 4 het geschieden naar deze. Dat het in het hart van Joas was om het huis des Heren te vernieuwen. En ten vierde Joas als kwaaddoener. Dat leest u in hoofdstuk 24 vanaf vers 17. De film van het leven van koning Joas, de koning van Juda. Vier fasen. Ten eerste Joas als kind, ten tweede Joas als koning, dat hebben we behandeld. En nu ten derde Joas als kerkrentmeester, ten vierde Joas als kwaaddoener. Derde punt, Joas als kerkrentmeester. Gemeente, het belangrijkste regeringsdaad van deze jonge koning, nog bij het leven van die oude priester Jojada, dat was dat hij een grote inzameling hield om de tempel te vernieuwen. Dat onderduikertje, als kind, wordt nu een restaurator van de tempel als koning. Deze teller uit het huis van Juda, de troon uit het huis van David, op de troon van David in Jeruzalem, die komt aan de macht, hij is nog maar 7 jaar oud. Hij heeft een oude oom, die toevallig ook hoge priester was, Jojada. En Jojada, die is een klein beetje regent. Een oude hoge priester en een hele jonge koning. Oom en neef. Jojada en Joas. En dat gaat heel goed. Die kleine jongen die groeit en die luistert heel goed naar zijn oude oom. De raad van deze godvrezende man. Hij gehoorzaamde ook aan de wet van de Heer die hij in zijn hand hield toen hij tot koning gekroond was. En het volk in Juda, zeker de getrouwen, de gelovigen in Juda, die waren gelukkig. Er kwam weer een bloeitijd in het geestelijk leven. De Baalsdienst die was afgebroken, de Baalsbeelden waren stuk geslagen. Een prachtige revij. En die jonge koning die deed wat recht was in de ogen des Heren. Nou, wat wil je nou nog meer? Een vrome koning. Gelukkige dagen. Het tij is gekeerd. Er staat zelfs in vers 4, als Joas volwassen wordt, dan neemt hij het besluit, hij nam het voor in zijn hart, het was in zijn hart, om die vervallen tempel te restaureren. Nou, dat deed die oude priester natuurlijk heel goed, dat hij dat besluit nam, deze jonge koning. Er staat in vers 5, hij vergaderde de priesters en levieten en zei tot hen, trek uit in alle steden van Juda, vergadert geld van heel Israël. Om het huis van uw God te verbeteren, jaarlijks, jaarlijks onderhoudsbeurt. En haast u tot deze zaak. Tjo, wat een ijver zeg. Het is deze jonge Joas een doorn in het oog dat het huis van God er zo vervallen uitziet. Anderhalve eeuw is de tempel van Salomo inmiddels oud. En ja, ten tijde van zijn oma Atalia was er natuurlijk die tempel verwaarloosd. Je was zelfs leeggeroofd. Die heilige voorwerpen waren uit de tempel van God gehaald en die werden gebruikt in de tempel van Baal. In de tijd van het regime van Atalia. Maar nu is het anders geworden. De monumentenwacht kwam. Die heeft een rapport opgesteld van de bouwkundige toestand van de tempel. En daar heeft Joas goed naar geluisterd. Stond op nummer 1 van zijn agenda. Eerste klus van de net geïnstalleerde, koning. Althans, het wordt het als eerste genoemd, dat is tempelverbetering. En ik kan het ook wel begrijpen, want Joas was 7 jaar lang in die tempel opgegroeid, stiekem verborgen. Hij heeft elke muur en elk gaatje en elke scheur en elke barst en elke bres, die heeft hij gezien. He, want hij mocht niet naar buiten, dus hij was daar dag en nacht in die tempel. Hij heeft dat kunnen aanschouwen, kunnen zien. Hij kende elke schrift. Zoals een kind in de kerk zit. Weet u dat nog van vroeger, dat die diensten vaak zo lang duurden? En dan zat je daar als moeder met een duim in je mond. En als je zat te kijken naar de ramen, dan telde je de ramen, of je telde de stenen, of je telde de orgelpijpen, dus precies hoeveel er waren. Nou, zo telde Joas, die telde de scheuren in de tempel. Hij wist er precies waar ze zaten en wist het precies op te noemen. En het was hem een doorn in het oog. Opknappen, maar ja, dat kost money. Kost geld. Achterstallig onderhoud. Nou, ik kan dat geestelijk toepassen vanavond. Dan kan ik zeggen van, nou kijk, die tempel van de Heilige Geest, dat is een beeld van de gemeente Gods nu. En de scheuringen in de gemeente Gods, dat zijn de oneenigheden en de verwijderingen en de jaloezie en de ruzies en zo. Dat zijn de scheuren in het huis van God in onze tijd. Hè, en als je nou, een kind van de Here bent, dan ben je geen ruziezoeker, maar dan wil je die scheuren, die wil je dichten. Je wil geen ruziezoeker zijn, maar je wil juist een vredestichter zijn, geen scheurmaker. Joas was misschien begin 20, jong volwassen, misschien hooguit 23 jaar. En ik vind het zo mooi als je als jongere in de gemeente, jong volwassenen, net getrouwd of net niet, maar dat je nou zo positief in de Maranatenkerk mag zitten en mag luisteren en mag staan, dat je geen ruziezoeker bent, dat je geen afbreker en geen kraker bent, maar dat je een bouwer wil zijn, een opbouwer, in de bressen wil staan en wil dienen. Nou, dat is een mooie toepassing. Maar ik wil het vanavond, ik wil het ook heel letterlijk gewoon heel praktisch toepassen. Dat tempelgebouw, dat kerkgebouw in die tijd, ja, dat was gewoon aan onderhoud toe. Nou, u hebt een actie, kerkbalans, dat loopt nu. En u hebt een envelop gekregen. Een kerk die leeft, die geeft. Geven, dat heeft ook te maken met geestelijk leven, weet u dat? Als je de Heere lief hebt, dan heb je ook zijn huis lief, heel letterlijk. En dan kan je het eigenlijk niet hebben dat je zelf eigenlijk het mooiste van het mooiste en dat je dan zondags in een kerk zit waar je de emmertjes neer moet zetten, want het dak lekt. Nou, dat zou ik vanavond tegen u mezelf willen zeggen. Geven, ook gewoon puur, de pikkels. Dat heeft niet alleen met je portemonnee te maken, maar dat heeft ook met de gezindheid en de gesteldheid van je hart te maken. U hebt het kunnen lezen, de lasten voor het kerkgebouw, een aparte post. Ook hier is de monumentenwacht geweest en ja, er is toch wel wat nodig. Een dak, loodafwerking heb ik gelezen. IJzeren hekwerk rond de kerk. Weet je wat nou zo mooi van deze jonge Joas? Zijn liefde en zijn ijver brandt. Ik zal het voor u samenvatten wat we gelezen hebben. Hij spoort aan tot geven voor Gods tempel. En de levieten die zijn een beetje laks. Ja, en dan zien we dat Joas op het matje roept. Waarom zijn jullie nou eigenlijk zo laks daarmee? En hij is ijverig. Hij is goed bezig. En wat gebeurt er dan? Vers 8, en de koning gebood en ze maakten een kist en stelden die buiten aan de poort van het huis des Heren. Dan zegt Joas op een gegeven moment, we gaan een inzamelingsactie houden. We zetten een kist, die zetten we voor aan de ingang van de tempel, daar boren we een gat in. Een grote spaarpot met een gleuf. Dat is de offerkist, de Joaskist. Had er in die tempel nooit gestaan, maar die werd geïntroduceerd en dat mocht nog ook. Zet er gewoon neer, want dat is ter bevordering van het inzamelen van het geld voor het onderhoud van Gods huis. Er staat zelfs in, even kijken, vers 9, en men deed uitroeping in Juda, in Jeruzalem. Hij liet omroepen, lopers, rond de stad gaan en al die dorpen afgaan. En wij zouden zeggen de lopers van de actie kerkbalans. En hij liet het iedereen zeggen, zou je wat willen geven voor Gods huis? En ik vind het zo mooi dat er staat in vers 10, toen verblijden zich alle oversten en al het volk. Mensen waren nog blij ook, die hadden geen buikpijn. Moet nou jaarlijks het bijdrage weer verhogen? Geef al zoveel. Ze waren blij. Ze verblijden zich, staat er, al het volk, het hele volk deed mee. De jongeren, nou, een paar tientjes, de ouderen, blijmoedige gevers. Ze waren betrokken en ze kenden hun verantwoordelijkheid. Die Joaskist, voordat je het wist, was dat ding vol. Dan werd hij geleegd. Dan was hij weer vol. En er staat er iets ongelooflijks voor een Nederlander. Er was geld in overvloed. Het kan alleen maar in Israël. Geld in overvloed. Er was meer dan genoeg. Nou, ik heb ook gelezen dat er een tekort dreigt van 8000 euro. Voor de Maranatenkerk. Kijk, dominees hebben daar geen verstand van, dat kan je hier ook in lezen. Daarom werd het uitbesteed. Die levieten, die priesters, ja, die waren laks en die hadden ook helemaal geen verstand van. En dan wordt het uit, er wordt een apart fonds wordt er opgericht, dan wordt dat geld ingestort en dan worden aparte mensen aangesteld. We zouden zeggen de kerkrentmeesters in onze tijd. Daar moet je de priesters en de levieten niet meer lastig vallen. En dan geld werd ingezameld en dat werd ook uitbesteed, hè, het werk. He, we hebben het gelezen, er werden steenhouwers en timmerlieden en koper en ijzersmeden, metselaars, die werden ingehuurd, die werden uitbetaald. Leveranciers van materialen moesten natuurlijk worden betaald. Bouwcommissie kwam en de zaak die werd flink aangepakt. En dan staat er in vers 13, en ze herstelden het huis van God en ze maakten het vast, zodat het weer in goede staat was. En er was nog wat over ook. Ik heb u vanmorgen gezegd dat in 2 Koningen staat ditzelfde gedeelte, soms met iets andere bewoordingen. In 2 Koningen staat dat het volk gaf naar de drang van hun hart. Oh, dat vind ik zo mooi. Het is een vrijwillige bijdrage. Een vrijwillige bijdrage. Maar niet met pijn in je buik hoor. Ze gaven naar de drang van hun hart voor het huis van de Heer. Blijmoedig, ruimhartig. Nou, gemeente, heel praktisch voor ons. Ik hou niet van schooien en van leuren en zo, maar toch, nu het zover is, nu het uitkomt. Die Maranatenkerk hier in Rotterdam-Zuid, ja. Ik heb ook wel eens gedacht, kunnen we niet wat kleiner gaan zitten of zo? Wat eenvoudiger, maar dat valt nog niet zo mee. Je kan wel met z'n allen in Shalo's gaan zitten, maar daar heb je al een paar protestantse gemeente in Rotterdam-Zuid, een paar hervormde gemeenten. Maar om hier wat te vinden, dat valt nog niet mee hoor, goede locatie. Nou, we hebben het gekregen van de heren, die gebouw, daar kunnen de ouderen ook wat over zeggen. Ja. Financiële bijdrage voor het kerkenwerk, zodat het hier een plaats blijft waar je God kan ontmoeten. Ja, dat hoop ik. Dat het een plaats blijft voor de gasten en de vreemdelingen en die zomaar voorbij komen en binnenkomen waaien. Een plaats waar God wordt ontmoet en God wordt gevoeld. En waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, waar iets van het bloed van het lam drupt op de gemeente. 30, 38 jaar geleden is hier zo'n beetje ontstaan, althans de Gereformeerde Bond. Toen u nog kind was en nu neemt u uw kinderen al mee en... En voor uw kinderen na u misschien, een plaats om God te ontmoeten, maar ook een herkenningspunt, ook dat. He, als ze aan het skanderen zijn in de Kuip, dan is er hier maar 1% van wat daar zit 100 keer zoveel. Maar als ze daar aan het skanderen zijn in de Kuip, dan zijn wij hier aan het lof zingen. Dan zijn we aan het zingen, de lof des Heren. Al is het niet zo hard, al is het niet zo... rauw, al is het niet zo luid, maar hier wordt de lof des Heren nog gezongen. Midden in deze moslimwijk. En terwijl de moskeeën er staan met de halve maantjes, staat er hier op het dak nog een kruis. Een kruis. Een herkenningspunt. Ja. Geen subsidie, maar wel een herkenningspunt. En dat moet zo blijven. Nou. Weet je waar dat ding trouwens stond, die Joaskist? Staat ook in 2 Koningen. Die Joaskist, die stond, staat er in 2 Koningen, naast het altaar. Hey, naast het altaar. Dus als het volk, als de kerkgangers, als de Israëlieten naar de tempel gingen en de bediening der verzoening plaatsvindt bij het altaar, dan zagen ze altijd die Joaskist en er werd ze altijd herinnerd aan, ook aan het kerkgebouw. Aan het tempelgebouw. Het lijkt net die het altaar en de kist, die moeten wel samengaan. De bediening der verzoening, waar we denken aan de Heer Jezus, het kruis, Gods onuitsprekelijke gave. Dat is het altaar, dat is het kruis. Dat is de bediening der verzoening. Dat heeft ook te maken met mijn uitgavenpatroon voor Gods huis. De kist. Nou, dat is het derde punt. Kerkrentmeester. Joas was onderduikertje in de tempel. Hij was tot koning gekroond voor de tempel. En nou is hij ook restaurator geworden van de tempel. Nou, vierde. En dan kom ik bij het laatste, bij de vierde gedachte. We letten ten laatste nog op deze koning als kwaadoener. En dat is toch wel bijzonder triest. Er staat in vers 2, en Joas deed wat recht was in de ogen des Heren, al de dagen van de priester Jojada, zolang de priester Jojada leefde. Er staat in vers 14, dat de offeranden, gedurende de offeranden in het huis des Heren, die werden gebracht, al de dagen van Jojada. En dan staat er in het volgende stukje, vers 15, dat Jojada sterft. Hij is 130 jaar oud geworden, zeer oud. En ze begroeven hem de stad van David bij de koningen, want hij had goed gedaan. Dus deze oude hoge priester, die krijgt een koningsbegrafenis. Het was een man die leefde in de vreze Gods, hebben we gezien. En nou sterft hij, nou neemt God hem, zijn knecht, zijn oude knecht, die neemt God tot zich in de hemel. Nou krijgt hij een echte koningsbegrafenis. God vervult zijn belofte, wie mij eren, die zal ik eren. Hij wordt zelf bij de graven van de koningen begraven. Tjong. En dan komt het omslagpunt in vers 17. Maar staat er, weer dat maar. Maar na de dood van Jojada kwamen de oversten van Juda, bogen zich neer voor koning Joas. En toen luisterde de koning naar hem. Nou komt er een keerpunt, een omslagpunt. Dat leven van koning Joas kan je verdelen in twee periodes. Een periode toen zijn oom, de hoge priester, nog leefde. En de periode toen zijn oom gestorven was. Een periode met zijn oom en een periode zonder zijn oom. Helaas, hier komt het keerpunt. Hier komt trouwens ook de keerpunt van de reformatie, van het herleving, van het revij. Het ging allemaal zo goed, het bloeide allemaal, maar nu gaat het verzanden. Nu bloeit de dood als de geest, dat zie je heel vaak ook in de kerkgeschiedenis, als de geestelijke motor, menselijk gesproken, van een opwekking sterft, als de geestelijke leider heen gaat, als God die tot zich neemt, dan dreigt het heel vaak te verzanden, dat het vuur lauw wordt. Jojada sterft, zijn geestelijke vader, zijn pleegvader. En toen ging het mis. Toen ging het mis. Jojada viel weg en Joas die viel toen tegen, die viel toen terug, die viel toen af. En dat raakt mij eigenlijk toch wel heel diep. Deze Joas, ik ga het uitleggen, die raakte het spoor bijster. Hij bleef niet leven in het licht in de nabijheid van de tempel. Toen het onderwijs van zijn geestelijke vader wegviel, toen viel bij Joas ook zijn geloof weg. En dan komt er een donkere schaduw, een donkere bladzijde in het leven van Joas. Triest hoor. Daar zit een les in, gemeente. Daar zit een les in, jongeren, ouderen. Kijk, het gaat met veel gelovigen goed als er krachtige geestelijke leiders zijn. Dan lief je als het ware mee op de godsvrucht van zo'n bekende, zo'n bekeerde voorganger. Maar als je, en dat is de les, als je nooit geleerd hebt een eigen persoonlijke geloofsband met de Heere God te ontwikkelen, als je alleen maar steunt op het geloof van anderen, of dat dan is van je vader, of van je moeder, of van je opa, goede band gehad met mijn oma, goede band gehad met mijn opa, ja, die is in de hemel, weet ik zeker. Die is in de hemel, zegt u. Goed mee kunnen praten, maar die man leeft niet meer. En hoe is het nou met jou? Als je geen persoonlijke relatie met de Heere God ontwikkelt, ook als man en vrouw. Triest, hè? In mijn eerste gemeente was er iemand, nooit zal ik dat vergeten. Die man die stierf. Die man die was godvrezend en die vrouw was godsdienstig. Die man die stierf. En die ging naar de hemel. En na verloop van tijd kwam die vrouw ook te sterven. En die zei, mijn man was goud. Maar ik ben mijn blik. Dat is erg. Als je altijd meegelift hebt op het geloof van een ander en dan kom je er zelf voor te staan, ben je dan maar blik in plaats van goud. Als de Heere nou die steunpilaren, die eikenbomen der gerechtigheid, dat stijgenwerk gaat wegnemen, wat hou je dan over? Ben je dan als een Joas die niet op eigen benen kan staan? Slappeling! Sta niet stevig in zijn schoenen! Hij blijft slechts overeind als hij ondersteuning krijgt. En anders, een man met geen ruggengraat, dat is hij eigenlijk. Een koning zonder ruggengraat. Als de identificatiefiguren wegvallen, waaraan je geestelijk kan optrekken. Als je geen geestelijke input meer krijgt, als de geestelijke adviezen die gegeven zijn wegvallen. En je komt er alleen voor te staan. Ja, en dan. Als de traditie wegvalt, dat stuk traditie, dat nestje waar je altijd zo vertrouwd in was. Als je christelijke opvoeding weggaat, want je gaat het huis uit. Of je ouders, of je omgeving omval je. Als je van de PD of van Rehobotschool, als je naar de Rido gegaan bent. En dan ga je doorleren en doorstuderen. En dan opeens ben je de enige christen. Christelijk. En je hebt altijd gedaan wat recht was in de ogen des Heeren. En dan sta je er alleen voor. En nou? Of je gaat werken en ja, je bent de enige. En dan? Dan vallen de steunpunten weg. Van je opvoeding, je omgeving. Je vrienden, je geestelijke vaders. Die toezicht hielden, die een oog in het zeil hielden. Nou, Jojada sterft. En dan staat er, en de oversten van Juda kwamen. Die bogen zich neer voor de jonge koning. Die feliciteren hem, ja. Die condoleren hem niet, ja, misschien even. Maar eigenlijk zeggen die oversten van Juda, gemene lui, die bogen neer voor de jonge koning. Zeggen, wij zijn uw vrienden, wij zijn uw geestelijke adviseurs en namens ons allen, ik en velen met mij, we feliciteren u van harte dat die ouwe overleden is. Want ja, hij was toch wel erg streng, hè. Die man van 130 jaar was toch eigenlijk wel een hele erge puriteinse priester. Die het nauw nam. Altijd maar die wet. Ik hoor het ze al zeggen, u niet. He, die man die was 130, die stond niet meer met zijn beide benen in de tijd. Die man was 4 generaties ouder dan wij. Moet je dan mee? Wees nou eens eerlijk, die man die had helemaal geen kaas gegeten van de cultuur. Oh, hij kende de Bijbel uit zijn hoofd, dat wel. Hij kende de wet van Mozes helemaal, maar hij had helemaal geen feeling gewoon met de tijd, met de krant, de cultuur, de tijdgeest. En dan hebben we een vraag aan u, meneer de koning. Hoor je die adviseurs, die vrienden, zogenaamd? Zou er misschien een beetje meer godsdienstige vrijheid kunnen komen? Een beetje soepeler houding. Een wat frissere geest. Een ruimere opvatting. Grotere bewegingsvrijheid en misschien een wat lossere moraal. Zo is het toch ook bij onze buurlanden, zo is het in Syrië en zo is het in Egypte. En waarom moet het bij ons nou altijd anders? Beetje open vensters, mensen. En dan staat er zo triest. Dan staat er, en Joas, vers 17, luisterde naar hen. En weet je wat gevolg is, vers 18, zo verlieten zij het huis des Heren. De God van hun vader. En ze dienden de Baals en de Astartes. En een grote toorn van God kwam over hen. Hij luisterde naar hen. Joas is geen sterke persoonlijkheid. Als daar een sterke, krachtdadige Jojada is, dan gaat hij mee. En als daar van die verleidelijke, geestelijke, nieuwe adviseurs zijn, dan gaat hij ook mee. Als een riet heen en weer bewogen. Geruggen gaat. En hij vergat... de lessen van zijn vrome oom die hij geleerd had. En die afgedankte afgoderij, was ze in het begin allemaal hadden opgeruimd. Toen hij net koning was. Die oude troep, die komen terug. Die oude zonde herleeft. Joas schakelt niet van zijn 2 naar zijn 3, maar hij schakelt terug, achteruit. En het ging ook achteruit, moreel en geestelijk. En het volk gaat met hem mee. En de godsdienstige herleving verzandt. Ga bergafwaarts. Weet je wat ik zo triest vind? Ik zie daar die gerestaureerde tempel, zie ik daar. Prachtig ding geworden, alle scheuren, bressen. Allemaal prima, mooi ziet het eruit. En dan komen geen kerkgangers meer, want de mensen die gaan weer naar de Baals toe. Tjongejonge, daar heb je zoveel geld gespandeerd. En dan staat er een schitterend gebouw op Zuid. En dan staat er En zij verlieten het huis des Heren. Wat klaagt dat gerestaureerde gebouw? Wat klaagt dat die mensen aan? Nou, hebben ze het opgeknapt? Ja, toch maar lieve naar. En dan zien ze die kerk, dan zien ze die tempel daar staan en ze lopen eraan voorbij. Ze laten God links liggen. En de koster staat te kijken op de uitkijk, maar de mensen lopen gewoon door. Er komt niemand meer de tempel in. Dat is aanklacht. De tempel gerestaureerd, maar het hart niet gereformeerd. Joas, ga bergaf was met die man, de wending. Door onze goed. Weet je, ik heb al lang zitten nadenken, wat is dit nou? Hoe moet je dit nou typeren? Wat is dit nou voor een man geweest? Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, was ijverig voor de dienst van God. Zoveel bemoeienissen van God, zoveel reddingen, zoveel bewaringen. Wat is dit? Weet je wat dat voor man is, gemeente? En dat vind ik zo'n waarschuwing. Deze man is een typische tijdgelovige. Weet je wat de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament over een tijdgelovige? Dat zijn mensen die terstond het woord met vreugde aannemen. Gevoelig, ze horen het woord van God. Ze zeggen amen, halleluja, prijs de Heer. Handen gaan uit de mouwen. Die terstond het woord met vreugde aannemen. Dat heeft Joas gedaan in het begin. En de handen gingen uit de mouwen en het schoot op. Liefde en ijver voor de kerk des Heren. En hij deed wat recht was aanvankelijk. Maar, zegt de Heer Jezus, die geloven voor een tijd, die hebben geen diepte van aarde, geen diepgang. En dan komt er verdrukking en tegenstand en dan verdorren ze terstond. Net zoals in Amerika. Weet je wat ze was van Amerika? Heb je het gezien afgelopen dinsdag? Dan zie je, als dan het gebed wordt gedaan, hè. Als dan het gebed wordt gedaan. Af en toe nog een grapje in het gebed, dat je de mensen al bidden, zie je nog een beetje lachen ook. Ja. Weet je wat ze van de godsdienst van Amerika zeggen? Dat is een inch diep en een mile wide. Zo diep. Zo breed. Was het nou maar zo diep? Zo breed. Een inch diep. Het heeft geen diepte van aarde. Wel godsdienstig, wel gevoelig. Wel gevoelig voor sfeer. Af en toe wilden ze ook wel eens handen uit de mouwen doen. Maar het heeft geen diepgang. Nou, dat zie je. Ik vind het een tijdgelovige. Ja. Hoe is dat dan mogelijk, hè? Dat je het huis des Heren verlaat en naar de afgoden gaat. Dat je de kerk inruilt voor de wereld. Dat je God vaarwel zegt, zo ijverig. En dat je dan helemaal terugvalt in dat oude. Dan is er geen echte liefde tot de Heren God. Dat kan niet anders. Dat kan niet. Dat kan niet. Staat er in vers 18, ze verlieten het huis des Heren. God links laat u liggen, terugkeren. Weet je, op dat punt, wat denk je dan bij jezelf? Denk je, och, ik wou dat Joja daar nog leefde. Dat is mijn eerste reactie. Ik wou dat er van die Jojada's waren, hier in de Maranatha-kerk zijn die er, van die Jojada's. Mensen, oude mensen, waar de vreze des Heren van afdruipt. Ach, dat is geen goede reactie. Dat is reactionair. Dat is nostalgisch. Weet je wat ik eigenlijk tweede les leer? Niet alleen waren die Joja's daar ze nog maar. Maar ik zie vooral deze les. Kijk uit dat je niet laat meetrekken door al die geestelijke adviseurs van deze tijd. God is in, maar Jezus is uit. Kijk uit voor die geestelijke adviseurs. Die je van het woord des Heren willen aftrekken. Ik ben nou bezig met een boek van Andries Knevel. Het nieuwste boek van hem. Geen kwaad woord over die man, daar gaat het niet om. Ah, niet om. Het nieuwste boek van hem, een dagboek. Is het waar? Nou, een beetje aan het lezen. Boeiend, boeiend. En dan lees je helaas. Dan lees je ook in zo'n boek. Dat eigenlijk als het nou gaat over de hel. Hè, en dat is zo erg. Ik zeg het met huiver. Maar eigenlijk zegt die man. Van, ja, daar geloof ik eigenlijk niet meer in. Daar geloof ik niet meer in. Ik kan me niet voorstellen dat. En dan ga je de fout in, hè? Als ik zeg, ik kan me niet voorstellen dat, dan gaan mijn gedachten dus boven en over de schrift. En als de schrift zegt dat het wel zo is, dan heb ik met huiver eerbiedig te buigen. En dan mag ik niet zeggen, ik kan me niet voorstellen dat. Want die man gaat mis in dat boek. Jammer, jammer, jammer. Tijdgelovigen. Je weet van Gods bemoeienis. Ik zie hem daar nog staan. Ik zie hem daar nog vanmorgen, hè. Zag je hem nog staan met die wet in zijn hand, met dat bijbeltje in zijn hand. Dat is diezelfde Joas. Ik zie ze daar staan, hè. Toen ze van zonderschool afgingen, kregen ze een bijbeltje mee. Ik zie je daar staan, jongelui, met je schoolbijbel nog in je hand, die je meekreeg toen je van de middelbare school afging, die Engelse of die Franse of die Duitse. Of toen je van de Rehoboth school afging, of van de PD afging, je kreeg je bijbeltje. Ja, daar stoor je, daar stoor je. Ja, wat is er nou van dat bijbeltje over? Joas, wat doe je nou met die wet die je in je hand had? Wat doe je daar nou mee? En ze verlieten het huis des Heren. Die Bijbel bleef dicht. Hij had een verbond gesloten met God. Ze hebben daar gestaan hoor, de afgelopen 3 jaar ook. Heel wat mensen die belijdenis hebben gedaan van het geloof. Ze hebben allemaal ja gezegd, een verbond met God gesloten. En ook in die afgelopen 3 jaar zijn er nu al die weg zijn. Weg zijn. Tijdgeloof, ik vind het verschrikkelijk. Staat in de Bijbel in 2 Timotheus dat Paulus zegt over Timotheus dit. Hij zegt Paulus, en dan zegt Paulus tegen Timotheus, geestelijke zoon. Dan zegt hij, het geloof dat woonde in je moeder en dat woonde ook in je grootmoeder en ben er zeker van dat ook in jou woont. Nou, dat miste Joas nou. Het woonde in zijn oom, het woonde in zijn tante, maar het woonde niet in zijn hart. Hij lifte mee, maar het leefde niet hier. Geen persoonlijke band. Hij wist veel. Wat dacht je? En hij was dicht bij het vuur. Hij geloofde voor een tijd. Zolang zijn oom leefde, zolang geloofde hij. Weet je wat daar de les van is, gemeente? Wij moeten geen dominees geloof hebben. En ook geen oomsgeloof en ook geen kerkgeloof en ook geen gemeentegeloof, geen Maranatha kerkgeloof, geen reformatorisch geloof, al heb je een C-factor van 12. Hè? Calvinistisch tot in je tenen en in je genen. Of evangelisch. We moeten een persoonlijk geloof hebben. En weet je wat persoonlijk geloof is? Dat je bidt tot de God van je vaderen. Tot de God van je oma, van je tante. De God van het verbond. De God van je belijdenis. En dat je buigt voor de Heere. En dat je een band hebt met de Heere Jezus Christus. Kijk, die Joas kist kan makkelijk timmeren. Maar een Joas hart aan de Heere geven is veel moeilijker. Beetje kerkenwerk doen. Hier en daar is wat rommelen, klussen, helpen. Dat is zo moeilijk. Je kan druk bezig zijn, geld tellen, evangelisatiewerk, foldertjes rondbrengen. Dat kan allemaal. En dat is allemaal nodig ook, allemaal goed ook. Kijk, zo'n Joaskist in elkaar timmeren, dat is de opbouwwerk praktisch. Maar je hart aan de Heere geven, dat is veel moeilijker. Een tijdgelovige, tjonge jonge. En weet je, dan wordt deze tijdgelovige, dat wordt uiteindelijk ook een moordenaar. Nou, dat is het laatste wat ik ga zeggen. Staat in vers 19. Doch de Heere zond profeten onder hen, om ze tot de Heere te doen wederkeren. Die betuigden tegen hen, die waarschuwden hen ernstiglijk. Maar ze neigden de oren niet. De tempel ligt daar verlaten bij. Mooi, mooi, mooi gebouw hoor. Maar niemand komt er meer. Ook de koning niet. Afgoderij vindt plaats. En dan heeft Joas en het volk de Heere losgelaten. Maar de Heere laat zijn koning en zijn volk niet los. De Heere stuurt dan nog genadig zijn profeten. Die koning en het volk ernstig waarschuwen. Ziet u weer dat verschil? Die geestelijke adviseurs, hè? Die overste van Juda, die zei het moet wat losser, wat frisser, wat leuker. En toen Joas daar toestemming voor gaf, toen hebben ze luid geapplaudisseerd. Ze hebben luid de koning geprezen. Man, jij hebt visie. Jij staat tenminste met je benen in onze postmoderne tijd. Ze hebben luid de koning geprezen. En toen kwamen godsmannen, profeten, en die begonnen hem niet luid te prijzen, die begonnen hem ernstig te waarschuwen. Nou, dat is niet leuk. Dat wil niemand toch? Je wilt er een aai over je bol krijgen. God zendt altijd zijn profeten in de tijd van verval. De Heere moet ernstig waarschuwen tot beschaming van Joas. Maar de Heere wil hem nog waarschuwen. Heb je het zo eens bekeken, gemeente? Dat God ons moet waarschuwen, dat is tot beschaming van ons. Maar dat hij ons nou nog wil waarschuwen, daar is zijn genade achter. Keer weder tot mij, gij afkerige kinderen. En dat wordt niet gezegd tegen onkerkelijke, maar dat wordt tot het volk des Heren gezegd. Tot die gemeente die afgeweken is. De boodschap van de bekering die klinkt in de kerk, in de tempel, bij het volk van God. Die boodschap moet je brengen buiten de kerk, maar niet binnen de kerk. Die profeten die zeiden, keert u weder tot God. En dwaalt niet verder af. Maar hij wilde niet luisteren. Hij laat die profeten praten. Hij lacht ze eigenlijk uit. En hij neigde de oren niet. Terwijl hij het zo goed wist. En hij wilde niet luisteren. Hij zei geen nee tegen Jojada toen hij nog leefde. Daar was hij als jongen van onder de indruk. Zo hé, dat is een echte christen. En hij zei ook geen nee tegen die geestelijke adviseurs, die vleiers, die oversten van Juda. Maar hij durfde wel nee te zeggen nu tegen God, tegen de profeten van God. Tjonge, wat kan toch laag aflopen? Hij holt door, hij wil niet herinnerd worden aan zijn verleden. Donkere schaduwen. En dan de climax van alles. Of het dieptepunt van alles. Vers 20. En de geest Gods toog Zacharia, de zoon van Jojada, de priester aan. De geest van God vervulde Zacharia, de zoon van Jojada. Die boven het volk stond. En dan gaat die Zacharia zeggen tegen het volk. Zo zegt God. Niet dat zeg ik. Zo zegt God. Waarom overtreedt gij de geboden des Heeren openlijk in het publiek? En daarom zijn jullie niet voorspoedig. Jullie hebben God verlaten, daarom verlaat hij jullie. Hup, midden in je gezicht, recht voor je raap, strenge preek. Weet je wie dat is? Zacharia, de zoon van Jojada. Is dat diezelfde Jojada die... Ja, dezelfde. Dus dat is eigenlijk een neef van Joas. Precies. En toen die kleine Joas bij die oude hoge priester Jojada grootgebracht werd, toen was daar die Zacharia ook bij. Die zijn samen grootgebracht, dat was zijn neef. Ze zijn samen grootgebracht door Jojada en Jozeba. Hij kende hem dus heel goed. Koning Joas kende deze Zacharia dus heel goed. Ze hebben alle twee dezelfde opvoeding gekregen, maar geestelijk was er een hemelsbreed verschil. Zacharia vervuld met de Heilige Geest. Hij raakte zeer een plek aan. Gewoon direct. Hij durfde het te zeggen. Net zoals later Johannes de Doper dat zei tegen de koning. Het is u niet geoorloofd om samen te wonen, koning. Kostte hem zijn hoofd. Zoals later Stefanus het durfde te zeggen tegen het Sanhedrin, tegen de gemeente. Zeg, o gij hardnekkige. Van hart. O gij weer. Staat altijd de Heilige Geest. En hij werd gestenigd. En deze Zacharia. Hij heeft het gezegd. Hè? Hij heeft de wond. Hij heeft de vinger op de zere plek gelegd. Hij raakte de zere plek. En nou staat Joas op een punt. Psychologisch is dat heel sterk. Nou staat hij op een punt. Dan gaat hij of buigen. Of hij wordt boos. Dat herkent u misschien, ik herken dat ook. Of je buigt, je gaat de onderste weg, dan ben je gewonnen. Of je wordt je ontploft. Je wordt boos. En wat zien we dan bij Joas? Hij buigt niet, maar hij ontploft. Hij wordt boos. En hij geeft een bevel om hem te stenigen. Vers 21, ze maakten een verbintenis met hem, schijnproces. En ze stenigden hem, weet je waar? In de tempel, in het voorhof van de tempel. Die mond moet gesnoerd worden. Waar komt die haat vandaan? Hoe kan Joas opeens zo fel anti zijn? Ja, waarom? Zal ik u wel vertellen? In mijn vorige gemeente in Hedel had ik veel begrafenissen. Bijna elke maand had ik er wel één. Veel begrafenissen. En ja, hoe is dat dan in een dorp, hè? Dan nodig je het hele straat uit, je buren en je overburen. Zo gaat dat. En dat is, ja, daarvoor de helft katholieken, voor de helft protestant zo ongeveer. Althans, zo was het vroeger. Maar, dus ik had nog wel veel Rooms-Katholieken onder me gehoord als ik een rouwdienst moest leiden. En vaak heb ik het meegemaakt dat dan na afloop van de probeer zo eenvoudig mogelijk de blijde boodschap te brengen. En dan heb ik het vaak meegemaakt dat die Rooms-Katholieken naar me toe kwamen en zeiden, nou, Van Kampen, ja, dat was, ja, goed woord, we konden het begrijpen, iets over na te denken. Ja, ik vond het wel mooi vandaag. En dat is te begrijpen, want Rooms-Katholieken die zijn vaak zo onkundig. Die krijgen geen preek mee in de katholieke kerk. En als ze dan het evangelie horen, dan horen ze nog van op. Onkundig. Maar het gebeurde ook nog wel eens. Dat ik mensen onder me gehoor had op de begrafenissen die vroeger in de kerk gezeten had, in hervormde kerken, die alles overboord gezet hadden. En die noodgedwongen vanwege de rouwdienst dan toch weer een keer onder het woord kwamen. Die zaten vanaf het begin al niet te luisteren. Die waren vijandig tot en met. Als je het goed geweten hebt en je keert je er vanaf, dan word je de felste hater.
Zo is het met Joas.
Fel anti geworden.
Zo is het meestal. Gestenigd.
Op bevel van de koning. Dan is je val toch wel bijzonder groot. En nog wel in de tempel, dat was asielplaats. Dat was een plaats waar je onschendbaar was. En daar wordt hij nog wel liefst gestenigd. Hè? Afgodische mensen die dringen die tempel door en die gooien hem stenen dood. Een knecht van God. Erge kinderen. Dat lezen we nou zo eenmaal. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens, toen ik in Nieuw-Lekkerland was. Toen reed ik terug met de auto. Ik had daar gewerkt. En toen zag ik een paar kwajongens. Die zag ik een broedende eend met stenen naar die eend gooien. En die stenen werden steeds groter. Nou, toen ontplofte ik. Dat vond ik zo gemeen. Dat je op een afstand van die grote stenen zit te gooien naar zo'n broedende eend. Dan heb je toch wel weinig. Dan ben je toch maar weinig mens. En nou zie ik hier in de tempel. Dan zie ik dat ze daar geen eend. Maar dat ze daar een knecht Gods met stenen doodgooien. Dat is wat. Om de goedkeuring van koning Joas. De rabbijnse traditie zegt dat dit een van de hoofdoorzaken is geweest van de latere verwoesting van de tempel. Zo'n schandaard. Weet je dat de Heer Jezus hier over spreekt? Dat de Heer Jezus dit aanhaalt? In Matteüs 23, ik zal het even met u lezen. Matteüs 23. In Matteüs 23, een oordeel, een weeu over de schriftgeleerde fariseeën. Dan zegt de Heer Jezus in vers 35. Vers 34, daarom zie ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden en uit dezelfde zult gij sommigen doden en kruisigen. Sommigen zult gij geestelen in uw synagogen en zult gij ze vervolgen van stad tot stad. Dan komt het. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde van het bloed van de rechtvaardige Abel af, tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Berachia, de gezegende. Die oude Jojada, die gezegende man. Die Zacharia die hier genoemd wordt, welke gij gedoopt hebt tussen de tempel en het altaar. Zacharia die in kronieken wordt genoemd, dat haalt de Heer Jezus hier aan. Hij zegt als het ware, Abel was de eerste martelaar en Zacharia was de laatste martelaar van het Oude Testament. Dat klopt, want twee kronieken is in het Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel, het laatste Bijbelboek. En zoals Kain Abel doodde, zo doodde Joas Zacharia. Dus in Joas zat een Kaïnsgeest. En zo zullen de fariseeën mij, de Heer Jezus, doden. Daar zit achter Kain en Joas en de fariseeën, daar zit een Jezus vijandig beginsel.
Nou.
Ontzettende ondankbaarheid ook, hè? Dat nou die vader, die Zacharia, die vader, dat was jouw redder. En nou laat je de zoon van jouw redder, die laat je ombrengen. Ontzettende ondankbaarheid. De weg geweten, Joas. Maar toch niet blijven bewandelen. Dan zal je met dubbele slagen, met vele slagen geslagen worden. Ja. Nou, ik ga eindigen, gemeente. God laat dat niet over zich heen gaan, want zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo zullen zij gewis voor mijn straffen beven. Dat staat in vers 23 tot het einde. Daarom geschiedde het met de wisseling van het jaar dat er een leger kwam, een vijandig leger. Gemeente, herinnert u zich nog vanmorgen dat ik vertelde dat ze het verbond gesloten hebben, toen die koning net geïnstalleerd was, zijn verbond vernield hebben, God, de koning en het volk, God, Israël en Joas. Weet je, op de verbondssluiting en de verbondsvernieuwing, daar is dus gevolgd verbondsbreuk. Door Joas. En op verbondsbreuk, daar volgt op verbondswraak. Gods toorn en Gods straf gaat komen. Dat geldt ook voor onze kinderen en voor ons. Als je met een gedoopt voorhoofd, als je zo dicht bij het vuur geleefd hebt. Als je zoveel gezien hebt van de God van de Bijbel en zoveel gehoord hebt. Als je zoveel hebt mogen meemaken. Zoveel wonderlijke uitredden en je keert het de rug toe. Je gooit het overboord, mensen. Dan pleeg je verbondsbreuk en daar komt ook Gods verbondswraak op af. Vroeg of laat krijg je daarmee te maken. Gods straf volgt. Trouwens, al had die stervende Zacharie ook gezegd. Het laatste wat die man zei was, vers 22, de Heere zal het zien en zoeken, wreken. God heeft het gezien. Dat jullie me stenigen, de Heere heeft het gezien en hij zal het wreken. En dat is gebeurd. Dat onschuldige bloed. De wraak is gekomen. Hoe dan? Nou, de koning van Syrië, die kwam met een klein leger. En er kwam een grote legermacht van Joas. Maar dat die grote legermacht, die werd in de pan gehakt. Dus het leger van Joas werd verslagen. Dat is één. Vervolgens werd het land geroofd, beroofd en arm. Dat is twee. En als klapper op de vuurpijl wordt koning Joas ziek, komt op bed te liggen en wordt door zijn eigen dienaars vermoord. De moordenaar wordt vermoord op zijn ziekbed. Dat is drie. Ja. Er staat dat hij op een gegeven moment, die koning van Syrië, die komt dan tot aan Jeruzalem. En dan gaat hij die koning van Syrië proberen af te kopen. Al het goud in de tempel, hij haalt het er allemaal weer af. En hij zegt, nou dat goud geven aan u, o koning van Syrië, wil je alsjeblieft wegtrekken? Ziet u dat, gemeente? Al dat goud van de tempel, van zijn eigen paleis, dat haalt hij er weer af en dat geeft hij weg. Geeft hij zomaar weg aan die heidense koning. Zo koopt hij zijn veiligheid af. Al dat goud wat hij aan het begin van zijn regering allemaal had ingezameld om het erop te plakken, om het ermee te versieren. En alles wat hij in het begin zo zorgvuldig had verzameld als toewijding aan de Heere, hij geeft allemaal weg. Kom wel eens voor, ik loop wel eens, nou dit doet eigenlijk niet meer, maar vroeger in de studententijd, ik loop wel op die rommelmatten en zo, vlooienmat, zo, dan kom je in een dag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, dan loop je op die matten en dan, ja, soms zie je prachtige boeken, al in die tijden, bijbels zie je leren, voor 1 gulden kon je een bijbel meenemen. Dan keken we erin, ja, maar waarom verkoop je nou die bijbel op een rommelmat, een bijbel op een rommelmat, 1 euro, mag u meenemen. Prachtige bijbelverklaring. Nou, 2,50 gulden in die tijd. Waarom doe dat nou weg? Soms nog met er ingeschreven ter herinnering aan. Wegwezen, uitverkoop. Om er niet meer herinnerd te worden aan. En die prachtige boekenkast en die prachtige belijdenisplaat. En nou ja, we zijn toch aan het opruimen. Laten we maar wegdoen. Joas. Schatten van het geloof. Dan eindigt hij en sterft hij 47 jaar. Ja, wat leer ik hier nou van, gemeente? Wat leert u er nou van? Er is een gezegde dat zegt, een blijde morgen, dat geeft, is niet altijd een schone dag. Een blijde morgen geeft niet altijd een schone dag. Dat wil zeggen, het kan mooi beginnen, prachtig, je staat op, de zon schijnt, heerlijk, lekker, mooie dag. En tegen de tijd van dat het middag wordt, gaat het toch plensen, gaat het toch gieten. En het blijft plensen. En je denkt, jongen, kan niet voorstellen dat vanmorgen toen ik opstond de zon zo helder scheen. Het leek zo'n blijde morgen, maar het werd geen schone dag. Kan zo mooi beginnen. En zo was het in het leven van Joas. En zo is het in uw leven eigenlijk ook, zoals u hier zit voor de meesten. 6 jaar opgegroeid in de tempel. Godsdienstige opvoedingen, godvrezende opvoeding in het gezin. Ijverig geweest. Nou, kun je dat invullen voor jezelf? Met blijdschap God gediend, op de JV gezeten, in het bestuur van het JV gezeten, verbond gesloten, overal aan meegedaan. En die veelbelovende prins, dat werd een moordenaar van zijn eigen neef. Begin zo goed, leek zo mooi. En het duurde aanvankelijk heel lang dat het zo fijn ging. Maar het einde is zo tragisch. En wat is dan het omslagpunt in uw leven? Nou, ik weet het niet precies. Misschien is het op het moment dat je inderdaad van dat veilige nestje van de reformatorische school afging. Je kwam op het Albeda College terecht. Dat was anders. Of je ging studeren aan de universiteit. En je kwam met de seculiere wetenschap in aanraking. En het bleek dat je geen ruggengraat had. Het bleek dat je geen persoonlijk geloof, geen persoonlijke band met de Heer Jezus hebt. En je ging, onderuit. Dat kan. Of je ging met wereldse vrienden om. Dat werden jouw adviseurs. En die oude joja daar, die oude opa, of die oude van je, die oude vader. Die weten het allemaal niet, die staan niet in de tijd. En je ging onderuit. Het werd een berg afwaarts naar beneden. Of je wilde graag verkering. En op een gegeven moment kom je een werelds meisje of een wereldse jongen tegen. Ongelovig. En je wist, dat is geen goede weg. Je wist wel, alleen je wilde er niet aan. Je wist vanuit de Bijbel en je wist vanuit die ouderwetse ouderling die dat tegen je zei. Van doe dat nou niet, maar ja, je wilde zo graag bemind worden. En je ging er toch in door. En het ging bergafwaarts in je leven. Ja. Gemeente, ik ga eindigen. De film van je leven. Wat zal nou de film van u en mijn leven zijn? Afgelopen maandag hadden we het op categorisatie, de film van je leven. Weet je nog, 14, 15, jongeren? Het kan te zijn dat filmrolletje van je leven, dat bekende plaatje. Als je nou nog in de box staat, ben je te jong om God te zoeken. En als je nou een jaar of 10, 11, 12, ren je achter een bal aan, dan ben je te speels om God te zoeken. En als je nou een jaar of 16 bent, dan ben je te verliefd om God te zoeken. En als je nou getrouwd bent en je hebt een paar kinderen en zo, blerende kinderen, dan heb je te druk om God te zoeken. En als je dan nog wat ouder bent, dan heb je te veel zorg aan je hoofd om God te zoeken. En op een gegeven moment zie je een bejaardenhuis, je bent dan dementerend, dan ben je te oud om God te zoeken. En dan, en dan is het te laat. Dan is het te laat. De levenslijn van Joas. De levenslijn van mij. Gelukkig gemeente, ik mag eindigen met Jezus. Joas was een zoon van David. De Heer Jezus is de grote zoon van David. Bij hem was het anders. De Heer Jezus was ook een wonderkind. Ja. En toch door die kindermoord van Bethlehem ontkomen aan de kindermoord. De Heer Jezus was ook, zijn leven cirkelde ook rond de tempel. Net zoals bij Joas. Hij was altijd bezig in de dingen van zijn vader. 12-jarige leeftijd. Joas viel terug. Joas viel tegen. Begon met te doen wat recht was, maar hij viel terug. De Heer Jezus heeft niet voor een tijd, maar voor altijd gedaan wat goed was in de ogen van zijn vader. Altijd gevraagd naar de wil van zijn vader. Gehoorzaam geweest tot in de dood. Aan de opdracht van vader. Nee, we moeten uiteindelijk niet bij Joas stil blijven staan. Maar bij de Heer Jezus terechtkomen. En zijn waarschuwingen niet verwerpen. Jammer dat ik van Joas niet lees dat hij op het laatst tot bekering gekomen is. Had hij nou maar aan het eind van zijn leven nog een keertje schuld beleden, berouw gehad, gebeden, gena, o God, gena. Ik lees er allemaal niks van. Een tijdgeloof. Bij de Heer Jezus anders. Hij is de koning. Hij is de koning van het heelal. Is hij nou ook al de koning van mijn hart? Heb je dat wel eens gevraagd? Heb je het wel eens geroepen, jongens, kinderen, ouders, Heer Jezus, wees de koning van mijn hart. O zoon van David, ontferm u over mij. Ik heb niet gedaan wat recht was in uw ogen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En nochtans ontferm u mij, Heer. En dat gebed, dat hoort de Heer. Ja. En door de Heer Jezus kan gelukkig een blijde morgen een schone dag worden. En zelfs kan door de Heer Jezus Christus een donkere morgen veranderen in een lichtende avond. Vanmorgen was het thema van de preek: leve de koning. Ik zeg het vanavond ook. Zo moet die ene koning, niet deze, maar de Heer Jezus. Hij leek aanvankelijk een beetje op Jezus, Joas. Maar aan het eind van zijn leven was hij meer een contrast met de Heer Jezus. En ik zeg, zo moet die ene koning eeuwig leven. Leve de koning. Om die koning hebben alle gelovige Israëlieten gebeden. En voor die koning hebben alle gelovige christenen, daar zijn ze nog steeds de Heer eeuwig dankbaar voor. Amen.